Goedenavond, ook namens mij de beste wensen voor het nieuwe jaar. Veel zegen en vreugde, ondanks zoveel verdrietige dingen. Het treft wel dat we het vanavond ook over verdrietige dingen gaan hebben in het leven van deze vreemdelingen, deze zwervers. We gaan lezen het eerste hoofdstuk uit het boek Rut en ik hoop inderdaad 4 avonden te mogen besteden aan deze 4 hoofdstukken. En dat is zeker de moeite waard om daar rustig de tijd voor te nemen. Hier staat het boek Rut boven. Er had ook best boven mogen staan het boek Naomi. Want in zekere zin zou je ook haar best de hoofdpersoon van dit boek mogen noemen. En dat geldt misschien wel heel in het bijzonder voor het eerste hoofdstuk. Laten we het boek Rut, hoofdstuk 1, lezen in de NBG-vertaling. In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn beide zonen Machlon en Giljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En in het veld van Moab aangekomen bleven zij daar. Toen stierf Elimelech, de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa en de andere Rut. En zij woonden daar ongeveer 10 jaren. Toen stierven ook die twee, Machlon en Giljon, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug, want zij had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Dus trok zij met haar beide schoondochters weg uit de plaats waar zij vertoefd had. Toen zij onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, zei Naomi tot haar beide schoondochters: gaat heen, keert terug, ieder naar het huis van haar moeder. De Heere bewijze uw liefde, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvenen en aan mij. De Heere geve u dat gij rust moogt vinden, ieder in het huis van haar man. Hierop kuste zij ze, doch zij verhieven haar stem en weenden. En ze zeiden tot haar: wij keren zeker met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters, waarom zou gij met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn schoot die u tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht, ik heb hoop, ja, al zou ik vannacht een man toe behoren, ja, al zou ik zonen baren, zoudt gij daarop wachten tot zij volwassen waren? Zoudt gij daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Nee toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heren is tegen mij uitgestrekt. Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weenden, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klemde zich aan haar vast. Toen zeiden zij: zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden, keer terug uw schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heere mij doen, ja nog erger. Voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij vast besloten was met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En zij beiden gingen voort totdat zij te Bethlehem kwamen. Toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden: is dat Naomi? Maar ze zei tot haar: noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Tot zover uit het woord van God. Het boekje Rut staat een beetje verloren tussen twee grote Bijbelboeken. Het boek Richteren en het boek Samuel. 1 en 2 Samuel horen eigenlijk bij elkaar. Je zou in zekere zin kunnen denken dat dit een aanhangsel is bij het boek Richteren. Want het begint met deze woorden: in de dagen dat de richters richten. Het is dus een episode uit het boek, of uit het tijdvak van de richteren of de rechters. Toch zou je kunnen zeggen dat het veel meer een inleiding is op het boek Samuel. Want het boek Rut werkt toe naar een bepaalde climax die u vindt in hoofdstuk 4... in dat kleine geslachtsregistertje, helemaal aan het einde van het boek, waar we lezen in vers 21... Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Daar gaat het naartoe. Daar zien we ook een van de belangrijke bedoelingen van dit boek, ik denk niet de enige, namelijk om ons duidelijk te maken iets over de afstamming van deze koning David. Wat daarover duidelijk gemaakt kan worden, dat mag dan hopelijk nog blijken. Maar het boek wijst heen naar David, die in de boeken Samuel zo'n grote rol speelt. Ik zei straks, het staat tussen Richter en Samuel in, maar dat is dan in onze Bijbels, die gebaseerd zijn op de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar vindt u diezelfde volgorde van de Bijbelboeken. Maar in de Hebreeuwse Bijbel hebben we een heel andere plek voor het boek Rut. Bijna achterin, en wel in een klein groepje van de 5 Megillot, de 5 feestrollen. Dat zijn boekjes die gelezen worden ter gelegenheid van de Joodse feesten. En het is niet zo moeilijk om in dit boekje te ontdekken bij welk van de Joodse feesten dit boekje gelezen wordt. En dat is het Pinksterfeest. Als wij aan Pinksteren denken, dan denken we meteen aan Handelingen 2, dan denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat is natuurlijk niet zo bij Israël. Het Pinksterfeest heeft een oudere en een nieuwere betekenis, het Joodse Pinksterfeest. U weet het woord Pinksteren, anders vertel ik het u, dan weet u het nu, is een verbastering van het Griekse woord voor vijftigste. Want Pinkster wordt gevierd op de 50ste dag na Pasen, na Pesach, na het begin van het feest van de ongezuurde broden. Of na de aanbieding van de eerstelingsgarven van de gerstenoogst. Dat is belangrijk, want we lazen aan het einde van hoofdstuk 1 dat de terugkeer van Naomi met Rut plaatsvond aan het begin van de gerstenoogst. En dan 50 dagen later is het Pinksteren. En dan vindt het grote oogstfeest plaats, wanneer de gersten en ook de later volgende tarweoogst is binnengehaald. Dat oogstfeest, dat vindt u een heenwijzing naar in het derde hoofdstuk, zonder dat het woord Pinksteren genoemd wordt. Maar omdat die oogst van de gerst en de tarwe zo'n belangrijke rol spelen in dit boekje, is het heel begrijpelijk dat het betrokken is op het Pinksterfeest. Nou, ik zei u, dat Pinksterfeest heeft een oude betekenis, de oorspronkelijke, als oogstfeest. Zo is het in Israël ingesteld. U vindt dat uitvoerigst in Leviticus 23. Het feest van de inzameling van de tarwe, zo wordt het nog eerder in Exodus al genoemd. Maar later, toen Israël niet meer in het beloofde land woonde, verstrooid was onder de volkeren, kreeg dat Pinksterfeest een heel nieuwe betekenis. En werd het feest van de wetgeving of van de Sinaï. Het Pinksterfeest vindt namelijk plaats in de derde maand van het kerkelijk jaar. Dat is zo rond de tijd dat wij ook nog steeds Pinksteren vieren. En die derde maand is ook de maand waar in Israël na de uittocht uit Egypte, en die begon met het paasfeest zoals u wil, bij die uittocht hebben ze het paasga gevierd. En in die derde maand daarna kwam Israël aan bij de Sinaï en ontving daar de wet uit de hand van God door bemiddeling van Mozes. En daarmee is het Pinksterfeest ook het feest geworden van de wetgeving van Israël. En zo wordt het vooral ook vandaag in Israël gevierd. Dan zou je kunnen zeggen dat vind je niet direct in de Bijbel en dat is een veel latere ontwikkeling. En toch is het heel bijzonder dat de wet op de achtergrond van dit boek een heel grote rol speelt. Maar dan niet de wet als een juk, als een stok om mee te slaan, maar als een zegen. Je zou dit boekje, en dat zeg ik nu alvast, hoewel we daar later uitvoeriger op ingaan, je zou dit boekje kunnen omschrijven als de grote spanning tussen Deuteronomium 23 en Deuteronomium 25. In hoofdstuk 23 lezen we dat een Ammoniet of een Moabiet, en Rut was een Moabitische, tot in het tiende geslacht niet mocht binnenkomen in de vergadering van Israël. Dus niet mochten worden opgenomen in het volksverband van Israël. En daarmee ook waren buitengesloten van de tempeldienst en alles wat Israël tot volk van God maakte. Maar in Deuteronomium 25 vinden wij de wetgeving omtrent het zwagerhuwelijk. Dat betekent als een man kinderloos was gestorven, maar hij had wel een erfdeel, dan moest een broer van die man, als die een broer had dan natuurlijk, maar goed, er waren grote gezinnen, dan moest een broer van die man de weduwe tot vrouw nemen, om voor zijn broer een zoon te verwekken die dan dat erfdeel in bezit kon nemen. Op die manier werd ervoor gezorgd dat de erfdelen, waarin Israël was opgedeeld, bleven in de familie waaraan God het oorspronkelijk had toevertrouwd. Dat zwagerhuwelijk was een recht. Dat was een plicht voor die broer. Maar het was een recht waarop de weduwe staat kon maken. Om ervoor te zorgen dat er toch nageslacht geboren zou worden. En de naam van haar man in dat kind dat verwekt zou worden, zou voortleven. Nou, dit boekje is een voorbeeld hoe iemand soms tussen twee wetsartikelen in de klem kan raken. Dat kan ook met de Nederlandse wet gebeuren. Maar dat kan ook gebeuren met de wet van God. Zou Rut geslagen worden met de stok van Deuteronomium 23 of onder de zegen van Deuteronomium 25 komen? Je zou het ook zo kunnen zeggen. Staat de wet tegenover de genade of is er ook onder de wet genade bij God? Een Joodse rabbijn heeft dus geschreven, en ik ben het daar volkomen mee eens, het Jodendom, de godsdienst zoals God die aan zijn volk heeft gegeven, op de Sinaï is een godsdienst van pure genade. Zoals God het uitsprak in Exodus 34, na de zonde met het gouden kalf, en toen Israël volgens de wet ook had moeten worden geoordeeld, dan zien we dat God het uitroept ten aanhoren van Mozes: barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. En die barmhartigheid is er niet alleen voor Israël, maar ook voor allen uit de volken die willen komen om de Heere te dienen. Welk oordeel van huis uit ook op hen mocht rusten. Want die Moabieten en die Ammonieten mochten niet het land binnenkomen, omdat ze bij de intocht van Israël in het beloofde land dat volk in de weg hadden gezeten. Maar zelfs als het oordeel van God op je rust, omdat je behoort tot dat vervloekte volk, dan nog weet de genade van God een uitweg te vinden. Want die genade wil zich altijd aan Israël en aan de vreemdeling bewijzen. Vandaag was ik ergens waar Psalm 117 werd gelezen. Loof de Heere, alle gij volken. Prijst hem, alle gij natiën, want de goede tierenheid des Heere is machtig over ons, zegt Israël. Zijn goede tierenheid is machtig over ons. Alle volkeren worden opgeroepen om de Heere te prijzen, omdat God goed is voor zijn volk. Dat lijkt wat vreemd. Maar Rut geeft het antwoord. Iedereen die wil, mag ook tot dat volk van God gaan behoren. Daarom is dit een boek van het Pinksterfeest. Een boek van de wetgeving. Niet de wet als een juk dat wij nog onze vaderen kunnen dragen, zoals Petrus het zei in Handelingen 15, maar de wet als een middel van God om te zegenen. Hoe vreemd dat sommigen van u ook in de oren mogen klinken. De wet als een middel waardoor God zijn verbondszegeningen schenkt, zelfs aan iemand die uit Moab stamt. Maar dit gaat niet alleen maar over de vraag hoe Rut de genade van God kan ondervinden. Het gaat ook over de vraag hoe Naomi genade zal leren vinden. Naomi is in een heel andere positie. Rut is iemand die van huis uit de Heere niet kent. Zij hoort tot een goddeloos, tot een vervloekt volk zelfs. En zij komt tot de Heere. Zij leert hem kennen door haar schoonouders en door haar man. Zij komt van buitenaf. Ze mag dan een Moabitische zijn, maar persoonlijk komt ze met een schone lei. Maar met Naomi is het heel anders. Zij kent van huis uit de Heere God. En zij laat met haar man en haar kinderen de Heere in de steek. Ik zeg dat eventjes behoorlijk kras. Want het staat hier wel zo simpel. Het was moeilijk in het land. Want er was geen eten meer en Moab was wel eten. Nou, dan gaan we toch naar Moab. Als iemand in Nederland het niet meer kan uithouden en van armoede dreigt om te komen, zoals het met name in de 19e eeuw in sommige streken zo was, dan was er geen enkel probleem mee om naar Canada te emigreren. Nederland is niet heiliger dan Canada. Maar met Israël ligt dat een beetje anders. En met Bethlehem al helemaal. Bethlehem betekent broodhuis. Bethlehem. Broodhuis. Je kunt maar niet simpelweg zeggen, ja, maar er is geen brood momenteel. En in Moab wel, dus. Israël verhoudt zich tot Moab niet als Nederland tot Canada. Israël is het land van de belofte. Israël is het land waarvan God gezegd heeft, dit land is van mij. En als daar geen brood is, dan moet je niet meteen voor de omstandigheden wegvluchten. Maar dan moet je iets doen dat van deze mensen absoluut niet vermeld wordt. En als het wel vermeld was, dan waren ze misschien gebleven waar ze zaten. Dan moet je je afvragen, waarom is er geen brood? Wat heeft de Heer ons met deze dingen te zeggen? Immers, al die andere mensen zijn wel in Bethlehem gebleven. Boaz is gebleven. En nog een heel stel anderen. En die zijn niet van honger omgekomen op een of andere wijze. Ze verlaten de plaats van de zegen en het gaat steeds slechter met ze. Want wat er gebeurt er? Ik zou niet weten waarom een Nederlander beter met een Nederlands dan met een Canadees meisje kan trouwen. Maar ik zie wel waarom een Joodse man in die tijd met een Joods meisje en niet met een Moabitisch meisje moest trouwen. Dat zie ik wel. En dat gebeurde. Dat is het eerste. En in het algemeen heeft dat tot gevolg, dat zie je in de hele schrift, dat niet die Moabitische meisjes opgetrokken worden tot het niveau van die Joodse mannen, maar dat die Joodse mannen naar beneden getrokken worden naar het niveau van die Moabitische meisjes. In het boek Nehemia zie je dat de kinderen dat soort gemengde huwelijken niet de taal spraken van Israël, maar van die heidense volkeren en de afgoden van die heidense volkeren dienen. Dat maakt Rut des te bijzonderder. Want Rut kiest voor de God van Israël. En dat is een heel wat groter offer voor haar geweest dan wij ons zo even zo voorstellen. Maar niet alleen trouwen ze met Moabitische meisjes, maar ze sterven allebei. En Elimelech sterft. En Naomi blijft alleen over. Je zou kunnen zeggen, daarom zei ik straks al in het begin, dat je boven dit boekje wat mij betreft net zo goed Naomi zou kunnen schrijven als Rut. Het gaat eigenlijk over de grote vraag. Als je dingen verspeeld hebt, misschien wel door je eigen schuld, zeker door je eigen schuld in dit geval, is het dan niet een grote genade van God als je hersteld mag worden in dat wat je eens bezeten hebt? Want vanzelfsprekend is het niet. Rut is van verre gekomen. Het boek laat ons zien hoe zij de genade van God heeft leren kennen als iets dat ze niet verdiende. Naomi was heel anders. Zij heeft die genade zelf de rug toegekeerd. En ze is toch ook hersteld. Hersteld in het bezit van het erfdeel dat God aan die familie van Elimelech had toevertrouwd. Want dat erfdeel dat gaat straks het eigendom worden van Rut en Boas en van het kind dat uit Rut geboren wordt en dat toegerekend wordt aan de familie van Elimelech. Hersteld in het bezit van het erfdeel dat God aan zijn volk, aan deze familie gegeven had, en ook hersteld in de gemeenschap met God. Want Naomi is in dit eerste hoofdstuk een verbitterde vrouw. En in hoofdstuk 4 is zij een aanbiddende vrouw. Dit is een boekje waarin je heel veel kan leren als je last hebt in je hart en in je leven van verbittering. En dat zijn heel veel mensen verbitterd. Heel veel mensen. Als ik wel eens in een bepaalde situatie mensen hun handen laat opsteken om voorbeden voor ze te doen, dan zie je vaak dat wel bijna de helft van de mensen om een of andere reden hun hand opsteken om aan te geven dat er wrok en bitterheid in hun ziel is. Of dingen die ze in hun jeugd, in hun verleden hebben meegemaakt, of misschien wel in recente tijd, in hun huwelijk, in hun gezin, op hun werk, in de gemeente waartoe ze behoren, om wat voor reden dan ook. Er is veel wrok en bitterheid. Dit is ook een heel bijzonder boekje voor verbitterde mensen. En verbitterde mensen zijn niet alleen maar verbitterd jegens andere mensen die hun allerlei kwaad hebben aangedaan. Want daar is nou juist bij Naomi helemaal geen sprake van. Zij kan niet met de vinger wijzen naar enig mens die haar iets kwaad gedaan heeft. Zij heeft ervoor gekozen met haar man en haar kinderen naar het buitenland te gaan. Zij heeft er moeten ondervinden dat haar kinderen zijn gestorven, maar die zijn niet vermoord door anderen. Die zijn door ziekte omgekomen, haar man ook. Ze is blijkbaar dol op die schoondochters van haar, die kan ze ook nergens de schuld van geven. Je zou zeggen, de enige die ze de schuld kan geven, dat is ze zelf. Maar dat doet ze niet. Ze geeft God de schuld. Ze geeft God de schuld. Het is schrijnend, ik weet niet of het u opgevallen is, hoe vaak we dat lezen. Vers 13, de hand des Heren is tegen mij uitgestrekt. Vers 20, de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vers 21, vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heren doen terugkeren. En dan nog verder, de Heere heeft tegen mij getuigd en de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Dit is niet alleen maar een verbittering naar mensen toe, dit is een verbittering naar God toe. Wij, die op een afstandje staan en objectief kijken, zeggen, maar Naomi, waarom ben je boos op God? Waarom ben je niet gewoon boos op jezelf? Waarom zeg je niet, we hebben op beslissende momenten in ons leven verkeerde keuzes gemaakt? Waarom geef je niet toe dat jij en je man in onafhankelijkheid van de Heere God hebben gehandeld toen jullie die beslissing namen? Waarom erken je niet dat andere mensen die rustig gebleven zijn, of misschien niet zo rustig, maar ze zijn in elk geval gebleven. En er zullen er ook onder geweest zijn die dat gedaan hebben in vertrouwen op de Heere God, dat Hij, ondanks dat er een hongersnood was, toch zou voorzien in het broodhuis in Bethlehem. En dat heeft Hij ook gedaan, want ze zijn er nog als Naomi terugkeert, maar zij is alles kwijt. Zij is alleen. Naomi, waarom steek je de hand niet in eigen boezem? Waarom krijgt God de schuld? Maar ja, zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. In de middeleeuwen waren er grote pestepidemieën over Europa die miljoenen mensen wegrukten. Dat zijn veel grotere aantallen dan de aantallen slachtoffers momenteel in Zuidoost-Azië. Miljoenen mensen. Maar in het algemeen reageerden de mensen daarop of gelaten of met echt gelovig vertrouwen. Want ze wisten, God staat achter alle dingen. Aan de ene kant kunnen wij fouten maken in ons leven. En dan moeten we daarvan de gevolgen dragen. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. En aan de andere kant zijn er dingen waar we onszelf geen verwijten voor kunnen maken. Bijvoorbeeld die hongersnood. Ze konden zich afvragen, waarom is dat? Hebben we daar schuld aan? Maar je kunt ook zeggen, dat is iets wat je overkomt. Maar in beide gevallen wisten ze, God heeft alle dingen in de hand. Alle dingen maakt deel uit van een goddelijk plan. En we begrijpen God niet altijd, maar we mogen hem wel vertrouwen. Maar toen op 1 november 1755 de afschuwelijke aardbeving in Lissabon plaatsvond, op 1 november, Allerheiligen, de 6 grote kerken van Lissabon waren propvol mensen, want het viel ook nog op een zondag. Toen vond er om 9:45 die grote aardbeving plaats, waardoor zoveel gebouwen instortten en de mensen die dat overleefden vluchtten naar het strand waar ze veilig leken te zijn, waarop er, en u kent nu intussen allemaal dat woord, kort na elkaar 3 tsunamis uit de zee dat strand overspoelden, zodat uiteindelijk 90.000 mensen in Lissabon omkwamen. De schokken werden gevoeld tot Luxemburg aan toe. En ook aan de andere kant op, in Marokko stierven ook nog eens 10.000 mensen. 1755, dat is de tijd waarin wat wij de moderne tijd noemen, begint. Sommige mensen hebben ook gezegd, die aardbeving in Lissabon, daar begint de moderne tijd. Wat bedoelen we daarmee? Het was de tijd dat 10 jaar later de stoommachine werd uitgevonden. Het begin is van de technologische revolutie en daarmee ook van de industriële revolutie. Nog een aantal jaren later vond de Franse revolutie plaats. Het was alles revolutie wat de klok sloeg. Maar bij die aardbeving werd voor het eerst door denkende mensen in Europa de vraag gesteld, waar was God in die ramp in Lissabon? Intussen zijn we allemaal moderne mensen, en sommigen zeggen zelfs postmoderne mensen. Dus wij zijn allemaal daarmee behept, zodat ook de EO vorige week een programma had, waar was God in 2004? Het is goed dat die vraag aan de orde gesteld wordt, maar die vraag zelf is modern. In de middeleeuwen en ook in de tijd van de reformatie zouden christenen zulke vragen zo niet gesteld hebben in het algemeen. Maar ineens werd dat een probleem. Want de moderne mens, die kan zijn eigen boontjes doppen, die heeft God niet nodig. Die staat op eigen benen. Het is de tijd van de verlichting. Het is de tijd waarin de mens mondig wordt, waarin de mens geëmancipeerd wordt. Als in de gelijkenis van de verloren zoon, vader geef mij de helft van het vermogen dat mij toekomt en die jongen gaat daarmee op pad. Nee, vader niet meer nodig. En zolang hij dat vermogen heeft, gaat het hem ook goed, zo denkt hij. En pas als alles op is, dan komt hij tot zichzelf, zegt Lucas 15. Wij leven nog steeds in de tijd dat het Europeanen zeer goed gaat. En nog lang niet dat het moment is aangebroken dat ze tot zichzelf komen. Emancipatie betekent op eigen benen staan. Wij hebben God nergens voor nodig. Maar als er erge dingen gebeuren, dan ineens krijgt God de schuld. Dus we hebben hem normaal niet nodig, dan weten we de dingen zelf te regelen. Maar als we de dingen niet zelf in de hand hebben, als ons grote rampen overkomen, dan krijgt God ineens weer de schuld. Zo zou Naomi kunnen zeggen, deze hongersnood, God is er al mee begonnen, God liet die hongersnood toe. Ja, in plaats van je te vragen waarom laat hij dat toe, wat heeft hij daarmee te zeggen, dan krijg je misschien niet altijd antwoorden op. Maar soms wel. Maar in ieder geval is het goed om je dat soort vragen te stellen en niet eenvoudige toevlucht te nemen tot makkelijke oplossingen, zoals naar Moab te trekken. Wat heeft God ons met deze dingen te zeggen? Of hebben ook wij als moderne mensen, want ook christenen zijn daar al lang mee behept natuurlijk, na 250 jaar, hebben ook wij door verzekeringen en door medische voorzieningen alles al zo goed onder controle dat wij in de praktijk, ook al beleiden wij met de mond anders, God eigenlijk ook niet nodig hebben. Als je nou ineens overvallen wordt door een ernstige ziekte, dan ga je naar de dokter en dat is prima. Want de Heer Jezus zegt zelf, zieke mensen hebben een dokter nodig. Maar hoe vaak hebben we niet vergeten om eerst de Heere te bidden. Heere, wat hebt u met deze dingen tot mij te zeggen? Wat betekent dit? Wat overkomt mij? Zoals Rebecca toen ze ontdekte dat ze tweelingen droeg. Heere, waarom overkomt mij dit? Ik vind dat zo'n prachtige, mooie geloofsvraag. Heere, waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit, Heere? Wat moet ik ermee? Moet ik maar meteen naar de makkelijke oplossingen overgaan? Of spreekt u door deze dingen tot mij? En wat is het wat u zegt? Maar zo goed als Naomi daar niet aan denkt, zo denken wij daar vaak niet over. En als er dan dingen gebeuren die buiten onze controle omgaan, want er zijn ook ziekten die de dokters niet kunnen genezen, dan ineens hoor je christenen die toch als zeer vroom bekend stonden ook ineens God verwijten maken. En let goed op, ik zeg dat niet om nu die christenen verwijten te maken, want het kan zo zwaar zijn in het mensenleven dat je daar wel heel veel begrip voor kan hebben. En toch zit er iets onbillijks in. Er zit soms ook nog eens de gedachte achter, ik begrijp het niet, ik ga toch twee keer per zondag naar de kerk en ik leef toch zo, nou, waarom moet mij dit overkomen? Er zit ook nog een soort verdienstedenken achter. Als iemand mij nou te pakken neemt, nou dan ben ik toch wel de laatste die God moet hebben. Dan weet ik nog wel andere mensen die dat veel meer verdiend hebben. Zoals wij misschien stiekem ook wel denken dat die mensen in Zuidoost-Azië dit toch meer verdiend hebben dan wij in Nederland. En als het Nederland overkwam, dan zouden we misschien wel vinden dat ze het in Amsterdam meer verdiend hebben dan in Valkenswaard. Toch? Ook wij denken zo in termen van verdiensten. We willen simpele verklaringen. Waar was God in Zuidoost-Azië? Naomi, waar was God in jouw leven? Of is God alleen maar de hond die geslagen moet worden, sorry voor de vergelijking, en zoek je nou naar een stok om die hond te kunnen slaan? Je hebt al de dingen die je in je leven hebt ondervonden te danken aan de keuzes die je zelf gemaakt hebt. Het is haar niet zomaar overkomen, het zijn voor een deel keuzes die ze zelf gemaakt heeft. Waarom krijgt God de schuld? Wat is dit? Er zit ook bij dat een God, en ook christenen hebben daar wel eens last van hoor, dat wij best in een God willen geloven, maar dan een God geschapen naar het beeld van de mens. Dat wil zeggen, een God die aan onze verwachtingen moet voldoen. Als God een God van liefde is, dan moet hij voldoen aan bepaalde voorstellingen die wij hebben van een God van liefde. Die God moet zorgen dat we niet ziek worden. Die moet ook zorgen dat zeker onze geliefden niet sterven. Die moet zorgen dat er altijd genoeg te eten is. Dat de oogst voldoende is. En als die God dat niet doet, dan is het frappant hoe makkelijk gelovigen hem de rug toekeren. En nogmaals, menselijk gesproken kun je daar soms alle begrip voor hebben. Maar geestelijk gesproken zit daar iets raadselachtigs in. Zijn wij van plan God alleen te dienen als hij aan onze verwachtingen beantwoordt? Aan onze voorstellingen van wat een God van liefde allemaal in ons leven kan toelaten, ja of te nee? Is dat het? Daar komt nog iets bij. Naomi zal vast wel een heleboel vrouwen gekend hebben die ook weduwe waren. En vast heel wat vrouwen gekend hebben die ook één of meer kinderen verloren hadden. En wij zeggen, ach wat triest en wat naar. Maar die 50.000 kinderen die in Zuidoost-Azië omgekomen zijn, ruwe schatting, die spreken ons onnoemelijk veel minder aan, zo gaat het in de praktijk vaak, dan wanneer God een kind van ons zou afnemen. En nogmaals, het is zo begrijpelijk. Maar er zit tegelijkertijd iets raadselachtigs in. Waarom doen wij zo? We kunnen het nog wel accepteren dat het daar zo toe gaat in die landen. Ja, hoort er nou eenmaal bij. We kunnen dat niet begrijpen, maar ja, zo gaan die dingen nou eenmaal. God heeft dat zo toegelaten, totdat het ons treft. En dan zijn we ineens, en mij zou het misschien net zo gaan, want ik ben geen haar beter dan u. Ineens is het dan God die mij bitterheid heeft aangedaan. God die heeft mij leeg laten terugkeren. Het is allemaal zijn schuld. Er zit ook iets in dat woord almachtige. Dat ook daarmee te maken heeft. Ik weet wel dat dat woord moeilijk te vertalen is uit het Hebreeuws. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het met ontzagwekkende. Maar in elk geval de Griekse vertaling geeft een woord dat in ieder geval wel almachtig betekent. En zo wordt het ook overgenomen in het Nieuwe Testament. Als dat Hebreeuwse woord voor almachtig geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, dan vindt u daar dat woord dat in elk geval almachtig betekent. En dus hou ik het daar maar even bij. En Naomi gebruikt dat woord een paar keer. De almachtige. Daarin zit de gedachte, God doet maar. God is zo groot. Hij beheerst dat allemaal en als hij dat zo wil, dan laat hij een afschuwelijke vloedgolf of zelfs 3 vloedgolven over stranden stromen. En God doet maar. En ook al lang voor die ramp in Lissabon, 250 jaar geleden, ook al lang voor die tijd, hebben heel veel christendenkers zich al met diezelfde vraag bezig gehouden. Hoe kan het dat God almachtig is? Dat betekent toch ergens wat simplistisch uitgedrukt dat God alles kan. Als God alles kan, waarom laat hij dan zoveel leed en zoveel lijden toe? Hoe kan dat gerijmd worden met het feit dat God liefde is? En altijd weer hebben mensen geprobeerd om die almacht van God tegen zijn liefde uit te spelen. Ze zeiden, ja, God is wel almachtig, maar hij is niet echt liefdevol. Want als hij alles kan, dan zou hij ook dat afschuwelijke leed verhinderen. En dat doet hij niet, dus kan hij niet echt liefdevol zijn. Of men zei, dat is dan van meer recente datum, God is wel liefdevol, maar hij is niet echt almachtig. God kan er ook niks aan doen. God huilt met de mens mee. Je hoort dat ook in deze dagen weer, en daar zit ook een kern van waarheid in. God huilt mee met die arme mensen die hun familieleden kwijt zijn daar in Zuidoost-Azië. God vindt het ook verschrikkelijk, maar hij kan ook geen tsunamis tegenhouden en geen aardbevingen. Dan wordt zijn almacht in twijfel getrokken. Bij Naomi vinden we de eerste theorie. Ze twijfelt niet aan de almacht van God, maar ze twijfelt wel aan de liefde van God. Want als God echt de almachtige is, waarom doet hij mij dan zoveel leed aan? Dan houdt hij blijkbaar niet van mij. En dus ben ik zielig. Dus ben ik Mara. Dus ben ik bitter. Niet verbitterd tegen mensen. Want daar is bij haar nu juist geen aanleiding voor. Maar verbitterd tegen de enige kop van Jut. Waar je dan wel de schuld op kunt laden. Wij horen bij Naomi geen woord over haar eigen schuld. Maar wel over de schuld van God. Als ik het zo mag zeggen. Schuld. Ik heb in de laatste dagen naar aanleiding van de ramp in Zuidoost-Azië bezig gehouden met die merkwaardige woorden in Lucas 13. Waar de mensen aan de Heer Jezus de vraag voorleggen, die 18 mensen op wie die toren in Siloam viel, hadden die op een bijzondere wijze de toren van God opgeroepen? Hadden die 18 mensen misschien iets vreselijks misdaan, dat ze gestraft werden door God? En dan zegt de Heer Jezus dit. Denken jullie dat jullie beter zijn dan die 18? Nee. Maar als jullie je niet bekeren, zullen jullie net zo omkomen. Hij ontkent niet, het trof mij nou weer. Hij ontkent niet dat er in zulke dingen een element van oordeel zit. Ook als zo'n toren omvalt en bovenop mensen terechtkomt. Daar zit een element van oordeel in. Maar niet omdat die mensen slechter zijn dan andere mensen. Maar om als een waarschuwing te dienen voor de anderen. Opdat ze zich realiseren. Ook ik, als ik mij niet bekeer, zal niet ontkomen aan de toren van God. Zoals we in Openbaring 6 vers 8 lezen. En daar zijn de getallen in Zuidoost-Azië qua slachtoffers vallen er helemaal bij niet. Dat een vierde deel van de mensheid prijsgegeven wordt aan oorlogen, hongersnoden, epidemieën en wilde dieren. Een vierde deel van de mensen. Met welk doel? Dat blijkt verderop in het boek op dat die andere 3/4 zich zullen bekeren. Er was maar één krant in Nederland van de week die durfde te schrijven dat hier een element van oordeel in zit, en dat was het Reformatorisch Dagblad. Ik lees die krant niet, ik lees Trouw, en daar werd met grote minachting dat geciteerd uit het RD. Maar als ik de Heer Jezus goed beluister, in Lucas 13, dan zegt hij: die mensen waren niet slechter dan jullie. Maar als jullie je niet bekeerden, zullen jullie evenzeer omkomen. Dat wil zeggen, er zit wel een element van oordeel in. Wat met hen gebeurde, hebben jullie ook verdiend. Is er een element van schuld in Zuidoost-Azië? Waar 2 burgeroorlogen, 1 in Sri Lanka en 1 in Sumatra, al zo lang gewoed hebben, zoveel mensenlevens hebben gevraagd. En zelfs nu nog de reddingswerkzaamheden in de weg zitten. In Thailand gedeeltelijk de plaatsen die getroffen zijn, hoewel ik moet zeggen aan de oostkant van het Schiereiland lijkt het nog erger te zijn. Sommige van die oorden zijn pure sekscentra, waar rijke toeristen uit het westen naartoe gaan. Daar zijn badplaatsen waar 1/4 van de vrouwen gedwongen worden in de prostitutie te werken. Waar kinderen te kust en te keur beschikbaar zijn om voor de seksuele pleziertjes van de toeristen te dienen, voor grof geld. Er zijn vele onschuldigen omgekomen, maar vele waren schuldig. Maar waren ze schuldiger dan wij hier in Europa? Jezus zegt tegen ons: ze zijn niet schuldiger. Maar als jullie je niet bekeren, en dat zegt hij tegen zijn eigen volk, dat zeg ik niet vanavond tegen ongelovigen, dat zeg ik tegen onszelf: als gij u niet bekeert, zult gij evenzeer omkomen. En dat is toch niet het hele verhaal. Want in dit boekje Rut, wordt de liefde van God op een bijzondere wijze zichtbaar. Maar niet doordat God ervoor gezorgd heeft dat Naomi een mooi en glad leven had. Dat ze haar man mocht behouden tot op hoge leeftijd. Dat ze haar kinderen mocht zien opgroeien en haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dat haar altijd voor de wind ging en er altijd in het broodhuis genoeg te eten was. Zo niet. Maar ze heeft Gods liefde leren ervaren doordat, aan de ene kant door haar eigen schuld, maar aan de andere kant doordat God dat zo had toegelaten. Doordat er allerlei noden in haar leven kwamen, die haar uiteindelijk, nog niet in hoofdstuk 1, een heel klein beetje in hoofdstuk 2, en nog veel meer in hoofdstuk 3, en uiteindelijk volop in hoofdstuk 4, in aanraking hebben gebracht met de liefde van God. En luister goed, op een wijze zoals zij dat anders nooit beleefd zou hebben. Is daarmee dan alles gezegd? Heb ik het dan weer mooi verklaard? Moeten we dan aannemen dat God ons soms opzettelijk slaat, omdat het zo fijn is om daarna weer te voelen hoe de pijn wegtrekt? Zit God dan zo in elkaar? Nee. Uiteindelijk kan niemand van ons weten hoe we deze dingen moeten verklaren. Iemand van de EO belde me vanmiddag of ik vannacht tussen 5:12 en 5:05 even een verklaring wilde geven voor die ramp. En dan konden daar dan 1 uur lang de luisteraars op schieten. En dan kon ik om 12:55 nog weer even. Ik zeg: je kunt me wat. Ik zeg: jullie hebben je eigen vak. En dat, je zoekt maar iemand die dat wel meent te kunnen, maar ik ga niet proberen. Als ze nou 1 uur lang me gevraagd hadden, dan had ik al die dingen rustig kunnen zeggen die ik vanavond ook tegen u zeg. En dan hadden er best mensen mogen bellen en hadden we een gesprek gekregen. Maar in 5 minuten even een statement om even uit te leggen hoe het in elkaar zit. Kom nou. Ik weet niet waarom dit allemaal Naomi is overkomen. Maar ik weet wel dat diezelfde God, bij wie ze de schuld deponeert voor alles wat er in haar leven is misgegaan, dat diezelfde God zich in dat boekje, in haar leven, ook in het leven van Rut, maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Het zijn eigenlijk twee vrouwenverhalen in één in dit boek. Rut is een ander verhaal, maar dat hij in het leven van Naomi op een heel bijzondere wijze zijn liefde en zijn genade laat zien. Gisteravond preekte ik ergens over Lucas 13. En toen kwam er een jongere vrouw naar me toe en die zei, ik snap het nog niet helemaal. Dan moet ik altijd innerlijk glimlachen, want ik weet zeker dat ze dan iets gaat vragen wat ik helemaal niet snap. Ze zegt, ik snap het nog niet helemaal, want als u dat nou toepast op de zondeval, dan lijkt het net alsof God de zondeval gewild heeft. Om uiteindelijk een betere wereld tot stand te brengen dan zonder de zondeval ooit was mogelijk geweest. Ik zeg, nou dat laatste is waar. Ik zeg, maar dat eerste mag je niet zeggen. Ja, maar dan snap ik het niet. Ik zeg, dat klopt, ik snap het ook niet. Maar ik weet wel dat je aan de ene kant nooit mag zeggen dat God het zonde, de zonde wil. Zoals je ook nooit mag zeggen dat God wil dat onze geliefden doodgaan aan ziekten, alsof hij daar een bijzondere genoegen in zou scheppen. Dat is te kort door de bocht. Maar je mag ook niet zeggen dat God er niks mee te maken heeft. En je mag wel zeggen dat God door deze dingen heen, zoals het ook met de hele geschiedenis van de wereld in feite het geval is, uiteindelijk op weg is naar een wereld die veel beter is dan de wereld die Adam en Eva destijds zijn kwijtgeraakt. Zodat we aan het einde van het boek Rut, durf ik te zeggen, een Naomi vinden die veel gelukkiger is dan ze ooit geweest zou zijn zonder al die nare dingen. En ze vat dat nou niet op als een verklaring, oh, dus daarom moesten al die dingen gebeuren. Want je blijft natuurlijk altijd in je achterhoofd de gedachte houden. Had het met Job dan ook niet allemaal uiteindelijk goed kunnen aflopen zonder dat hij daarvoor 10 kinderen moest verliezen? Moest het nou echt op deze manier? Kon dat nou niet op een andere manier? Moest het nou bij Naomi op deze manier gebeuren? Dat ze het grote geluk vonden dat ze eerst haar man en haar beide zonen had verloren. En eigenlijk ook nog een schoondochter had verloren. Die terugkeerde naar haar goden, zoals ze zelf heel nadrukkelijk zegt. Jawel, en dan houdt het verstand weer op. Dan moet je niet doorredeneren. Dat krijg je niet op een rijtje. Ik heb een heel klein stukje gezien van het EO-programma. Waar was God in 2004? Dat was al opgenomen voor die grote ramp. En het mooiste vond ik eigenlijk wat de priester Antoine Bordard zei. Het was maar een klein tussenzinnetje, het viel zo weg. Toen dacht ik, hé, dat is het. Hij zei, het zou veel erger zijn als je die ramp moest verklaren zonder dat God er was. Zelfs voordat je tegen Naomi moest zeggen, Naomi luister, het enige wat we in deze wereld hebben, dat zijn natuurwetten. En die natuurwetten hebben ervoor gezorgd dat jouw zoon op de verkeerde plek zaten waar net de virussen zaten. Of weet ik wat, waar de andere besmettingshaarden zaten. En bad luck, pech. Gevolg van die keiharde natuurwetten heb jij je zonen verloren. Er is geen enkele reden voor, er is geen verklaring voor. Het is niets anders dan de werking van de natuurwetten. En zo is met jouw man ook gebeurd. Sorry, dat is het hele verhaal. Wij zijn niets anders dan het speelbal van een grote wereldmachine. Is dat een verklaring waarmee u gelukkig bent? En zo is het ook gegaan met die arme mensen. Ja, dat is allemaal te verklaren. Daar schoven twee aardschollen over elkaar. En dat geeft een behoorlijke trilling. En dat leidt tot grote vloedgolven, ja. Dat is het. Of je zegt tegen Naomi, Naomi luister, ik weet ook niet waarom God het allemaal zo heeft toegelaten. Ik weet wel dat jij zelf fouten hebt gemaakt. Maar waarom het dan allemaal deze gevolgen moest hebben. Er zijn ook wel eens mensen weggetrokken uit het buitenland die niet hun man en hun kinderen kwijtraakten. Dat weet ik niet, Naomi. Maar ik weet wel één ding, dat het allemaal deel uitmaakt van Gods grote plan. Vraag me niet dat niet uit te leggen, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel wat het einddoel daarvan is. En dat blijkt er nou in Rut hoofdstuk 4. Ik weet niet waarom God jou je kinderen heeft afgenomen, Naomi. Maar ik weet wel dat God erbij was. Dat het niet buiten hem is omgegaan. Hoe? Vraag me dat niet. Maar God was erbij. Floris Bakels, die ooit in de concentratiekampen heeft gezeten in de nazi-tijd en daar een aangrijpend boek over heeft geschreven, kreeg vaak de vraag, waar was God in Auschwitz? En dan antwoordde hij in Auschwitz. Waar was God in Zuidoost-Azië op de morgen van tweede kerstdag? En het antwoord luidt in Zuidoost-Azië. God keek niet even toevallig de andere kant op. Hij werd niet even afgeleid door een engel die hem aan zijn hoofd zeurde. Waardoor hij even niet oplette of het daar allemaal wel goed ging in dat deel van de wereld. God was erbij. Hoe? Dat weet ik niet. Als ik dat wist, dan was God niet God meer, of ik was God geworden. Maar op een of andere manier troost het mij dat God erbij was. En dat het ook niet Gods laatste woord is. Net als in het leven van Naomi. Want het antwoord luidt ook niet, want dan zou het boek al meteen afgelopen kunnen zijn. Het antwoord luidt ook niet, ja Naomi, dan ja goed. Want dan maak je van God een soort natuurwet, hè. Dan maak je van God een als het noodlot. Zoals moslims doen. Ja, het was de wil van Allah. Dat is een soort fatalisme dat over je heen komt. Een soort doffe gelatenheid. Nee, Naomi, God is met jou bezig. God heeft een plan met jouw leven. En hoe, dat weet ik niet. Aan het eind van het boek kon ik het wel vertellen aan Naomi, maar ja, het was geen kunst meer. Maar aan het eind van hoofdstuk 1 kon ik tegen haar zeggen, ik weet niet hoe God het gaat doen. Maar het is niet het noodlot dat wij dan mooi God noemen, of de Almachtige noemen, dat jou getroffen heeft. Het maakt deel uit van een groter plan dat je nou nog niet ziet, Naomi, maar dat je wel zult gaan zien. Dat je geleidelijk aan duidelijker zal worden. Dat zouden we wel tegen haar hebben kunnen zeggen. Maar misschien is het mooiste wel van dat eerste hoofdstuk, dat is dat laatste woord. Ja, dat vindt u nog gek. Want het laatste woord luidt, ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Ah, dat is geheimtaal. Geheimtaal. Begin van de gerstenoogst, dat is het inbrengen van de eerstelingsscharven van de gerstenoogst. Dat gebeurde op de zondag, althans volgens één uitleg. Anderen zeggen de eerstvolgende de dag na het begin van het feest van de ongezuurde broden. Doet er ook niet toe. In ieder geval heel kort op het paasfeest. Zij kwam, zou je gewoon kunnen zeggen, in Bethlehem aan met Pasen. En dan kun je mopperen over de Almachtige wat je wilt. Maar wat er ook in het jaar gebeurd is, op de 14e Nisan is het weer gewoon Pesach. Net als vorig jaar. Ik heb van Joden gehoord in de concentratiekampen die met alles wat ze maar bij elkaar konden schrapen. In elk geval zorgde dat als de 14e Nisan was, ze ook in de concentratiekampen Pesach vierden. Want Pesach betekent, de slavernij in Egypte is niet Gods laatste woord. God is een God die zijn volk uitredt. En die bitterheid van jou, Naomi, het is waar, God heeft je heel wat moeite niet bespaard. Je hebt heel wat doorgemaakt. Maar in plaats dat je daar verbitterd over bent, Naomi, zou je vooruit mogen kijken. Want het is Pasen. Straks wordt het ook Pinksteren, want het is een Pinksterboek. Maar we zijn nou nog bij Pasen. En zonder Pasen is er geen Pinkster. Wij zouden het Nieuw Testament niet zeggen, zonder het werk van de Heer Jezus aan het kruis wordt het nooit Pinksteren. Want het Pinksterfeest, dat mondt uiteindelijk uit in het Loofhuttenfeest. Dat is het grote inzamelingsfeest, wanneer ook de druiven en de olijven zijn ingebracht. En dat verwijst vooruit naar het grote koninkrijk Gods, dat eens in macht en majesteit wordt gevestigd. Daar mag je de vraag, waar was God in 2004, of waar was God in Zuidoost-Azië, nooit proberen te beantwoorden, zonder naar de Heer Jezus te verwijzen. Dat is de eerste fout die je kan maken. Als je erover praat, die gaat uitleggen wie God is, kun je nooit om de Heer Jezus zijn. Want in de Heer Jezus op Golgotha heeft God laten zien dat hij niet als Allah is. Maar dat God bezig is met deze wereld toe te werken naar een grandioze ontknoping. Die volgens boek Openbaring veel oordelen met zich meebrengt, maar uiteindelijk heil en gerechtigheid sticht. Hoe dat zal zijn op die nieuwe aarde, daar is maar weinig over bekend. Maar het trof mij van de week heel bijzonder dat er staat, en dat lijkt me een grote geruststelling als je in Zuidoost-Azië woont, er zal geen zee meer zijn. In Eindhoven spreken jullie dat wat minder aan, maar daar spreekt dat wel aan. Maar nog veel meer. Er wordt maar weinig verteld over wat er eigenlijk wel is op die nieuwe aarde. Maar is het niet aangrijpend dat er staat, daar zal geen rouw meer zijn en geen geschrei. Daar zal God zelf de tranen van de ogen afwissen. Vroeger dacht ik altijd dat we met betraande ogen in de hemel aankwamen. Nu denk ik dat er heel wat tranen zijn die juist op aarde niet geweend zijn. Bijvoorbeeld jongens huilen niet. Of kom op tanden op elkaar. Of juist heel veel mensen met wrok en bitterheid in hun hart.
We hebben heel veel dingen weggeduwd, weggestopt. Waar ze nooit eens goed over gehuild hebben. We weten bij mensen die rouwen. Als ze er niet toe komen om het echt goed uit te janken. Dat zoveel dingen traumatisch worden. Ik denk dat heel veel dingen pas uitgehuild zullen worden als we bij de Heere God zijn. Dan is het moment gekomen niet alleen om uit te huilen, maar ook om de tranen van de ogen te laten afwissen door hemzelf. Bij vader op schoot. Naomi, je mag huilen. Je mag best kwaad zijn. Laat me niet al te vroom zeggen, kom Naomi. Ze mag best huilen, laat haar maar huilen. Tuurlijk, wij achter onze hand zeggen, ja mag, maar hij heeft ook wel aan zichzelf te wijten. Ze heeft ook wel dit, heeft ook wel dat. Maar laten we ook pastorale mededogen hebben met Naomi. Laat ze maar huilen. Maar wij weten dat het paasfeest is. Het paasfeest betekent dat God tegen elk mens zegt, Lissabon is niet mijn laatste woord. Zuidoost-Azië is niet mijn laatste woord. En trouwens de aardbeving in China in 1976, waarbij 655.000 mensen omkwamen, 5,5 keer zoveel als tot nu toe in Zuidoost-Azië. Dat zijn we lang weer vergeten, want we zijn maar kortzichtige mensen. Dat was ook niet Gods laatste woord. En als straks zelfs een vierde deel van de mensheid zou kunnen worden uitgeroeid, Openbaring 6 vers 8, dan zal het niet Gods laatste woord zijn. Gods laatste woord is dat de man van Paas, van Golgotha, opgestaan is uit de doden en zal wederkeren met de volken des hemels. En dat is het grote feest van Pinksteren, waar die grote oogst wordt binnengehaald uit alle volkeren, zelfs de Ruts en de Orpa's als ze willen, uit de volkeren, uit de Moabieten en de Ammonieten zullen worden toegebracht. God gaat die grote oogst binnenhalen in Handelingen 2 uit alle volkeren. Op grond van wat de Heer Jezus volbracht heeft. Daarom zeg ik, het mooiste vers van Rut 1 is het laatste. Want het wordt altijd weer Pasen. God is nog niet uitgepraat met deze wereld. Waar was God? Een belangwekkende vraag. Maar veel belangrijker is de vraag, waar was God op Golgotha? Toen de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En God er toch bij was. Ik zou haast zeggen, meer dan ooit. Toen God juist aan de mensheid liet zien dat hij niet met die mensheid uitgepraat is. Maar geef hem de tijd, geef hem de kans. God is bezig toe te werken naar zijn wereld. En in die wereld zal de Heer Jezus het middelpunt zijn. Daar verheug ik mij erop om de volgende keer u Boas voor te stellen. Zijn naam betekent, in hem is kracht. Boas. Want als God een oplossing gaat brengen in het leven van Naomi en in het leven van Rut trouwens ook, dan heeft die oplossing een naam. Dan is die oplossing een persoon. Een persoon wiens naam betekent, in hem is kracht. Als het Pasen wordt, en straks in hoofdstuk 3 ook Pinksteren, dan zal door die persoon rust worden gegeven. Rust. In hoofdstuk 1 zegt Naomi zelf, dochters, ga toch terug, schoondochters. Ga toch terug naar jullie goden en zoek rust. Nee, die goden kunnen geen rust geven. Ze zal rust vinden op een heel andere wijze, maar dat vertel ik u nog niet. Dat moet nog een verrassing blijven.